From the conference center at Temple Square in
Salt Lake. Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van de 178ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt doorgegeven naar duizenden kerkgebouwen in de hele wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van priesterschapsdragers van de instituten in Logan en Salt Lake City.
Thomas S. Monson, president
of the Church. Thomas S. Monson, president van de kerk, leidt deze priesterschapsbijeenkomst.
We welcome you, brethren.
Wij heten u nu welkom, broeders, in deze algemene priesterschapsbijeenkomst van de 178ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt via het satellietnetwerk doorgegeven naar priesterschapsdragers in de Tabernakel, de Assembly Hall, het BYU Marriott Center, het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo en naar gebouwen in veel landen over de hele wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een gecombineerd priesterschapskoor van de instituten in Logan en Ogden, onder leiding van J. Niles Salmond, Lynn Hopkins en Gerald F. Simon, met Andrew Unsworth aan het orgel. We beginnen deze priesterschapsbijeenkomst met een lofzang van het koor, Rise Up, O Men of God. Het openingsgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Mervyn B. Arnold van de 70.
Rise up, O men.
Onze lieve hemelse Vader, wij buigen in nederigheid ons hoofd in liefde en dankbaarheid, Vader, voor u en al uw zegeningen en de vele barmhartigheden die u over ons uitstort. Wij danken u voor het priesterschap. Wij zijn dankbaar voor de verordeningen en de vele kansen die het priesterschap ons biedt. Mogen wij altijd gedenken waartoe wij geordend zijn en onze plichten overeenkomstig uitvoeren. Onze Hemels Vader, wij geven u vanavond dank voor de profeten gedurende in alle tijden en vooral vanavond zijn wij dankbaar voor de profeten onder ons. Wij geven u vooral dank voor president Monson. Hemelse Vader, wij danken u dat u hem hebt behouden en voor de kans die wij hebben om hem ons te laten leiden in deze tijd. Wij waarderen zijn voorbeeld al in de loop van vele jaren. waarin hij handen heeft opgeheven die slap hingen en weduwen heeft bezocht, mogen ook wij, ieder van ons, dit beter doen en zijn voorbeeld volgen. Hemelse Vader, wij zijn dankbaar voor de kansen en voorrechten die we hebben door te leven in deze tijd op aarde. En wij danken u voor het leven zelf en alle zegeningen die daar verbonden zijn. Nu diegenen die zich hebben voorbereid zich opmaken om tot ons te spreken, wil hen zegenen en wil ons zegenen met een luisterend oor. En dat alle boodschappen tijdens de conferentie ons hart mogen doordringen en onze ziel. En dat wij ernaar mogen handelen en het beter doen. Wij vragen een speciale zegening voor de zendelingen en onze broeders in het leger. Mogen zij beschermd worden. En wij bidden vooral voor de weduwen en de wezen. En hen die niet de vele zegeningen hebben die wij hebben. En wij zeggen deze dingen nederig, met grote liefde en waardering, lieve Hemelse Vader. Waardering voor uw zoon en zijn zoenoffer. En wij hebben u lief. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, Brother Arnold.
Dank u, broeder Arnold. Het koor zingt nu An Angel from On High. Na de samenzang spreekt ouderling Quinton L. Cook van de 12 apostelen ons toe. Hij wordt gevolgd door bisschop H. David Burton, presiderende bisschop van de kerk, en broeder Dean R. Burgess, eerste raadgever in het Algemeen Jongemannenpresidium. Daarna kunnen we luisteren naar ouderling John M. Madsen van de 70. Eerst het koor.
Come, My dear brethren of the priesthood.
Geliefde broeders van de priesterschap, ik ben dankbaar dat ik op deze historische dag deze bijeenkomst van de Algemene Conferentie kan bijwonen. Wij hebben bewondering voor hen die hun leven op het spel zetten om mensen in nood te helpen. Toen ik eind vorig jaar tijdens de verwoestende branden in Zuid-Californië was, vielen me twee dingen op. Ten eerste de manier waarop de leden van de kerk de mensen in nood hielpen. Ten tweede hun dankbaarheid voor de brandweerlieden. Een huiseigenaar beschreef wat hij de brandweerlieden zag doen. Hij maakte ons attent op de warme wind uit de woestijn die richting de oceaan blaast. Als het vuur eenmaal begint, blaast deze hete woestijnwind de vlammen met een snelheid van zo'n 100 km per uur verder. De huiseigenaar beschreef zijn dankbaarheid en bewondering voor de brandweerlieden die met hun brandslangen achter een vrijgemaakt gebied 3 meter hoge vlammen bestreden die met die hoge snelheid op hen afkwamen. Deze moedige mannen en vrouwen konden mensen en huizen redden, terwijl ze zelf voortdurend in gevaar verkeerden. Zo af en toe gaan wij als persoon en als kerk door moeilijke en gevaarlijke perioden heen. Sommigen verspreiden zich zo snel als een brand. Anderen zijn subtiel en bijna niet te herkennen totdat ze heel dichtbij zijn. Sommigen vereisen heldhaftige daden, maar de meeste zijn minder spectaculair. De manier waarop wij reageren is essentieel. Het is vanavond mijn doel om de priesterschapdragers aan te moedigen gehoor te geven aan de woorden van de profeten. Dat is één zekere manier om de verschillende lichamelijke en geestelijke gevaren het hoofd te bieden. Wellicht hebt u iets aan enkele voorbeelden. Velen van u hebben aan trektochten deelgenomen om de redding van de handkarrenconvooien Willy en Martin te gedenken en te waarderen. Als tiener hoorde ik voor het eerst over deze reddingsactie. Mijn moeder gaf een boek van Orson F. Whitney, die later apostel werd. Door het boek van ouderling Whitney leerde ik over de heldhaftige actie in opdracht van Brigham Young om de handkarrenconvooien te redden. Ze waren op de hoge vlakte in Wyoming door zwaar winterweer overvallen. Sommigen waren omgekomen en anderen lagen op sterven. Brigham Young werd op de hoogte gesteld van hun benarde omstandigheden. Tijdens de Algemene Oktoberconferentie in 1856 gaf hij de heiligen de opdracht om alles te laten liggen en die mensen op de vlakte te redden. Er werd massaal op de oproep gereageerd. Ouderling Whitney schreef: moedige mannen werden helden, want ze riskeerden hun eigen leven in dat winterweer op de vlakte. Ze vereeuwigden zichzelf en verdienen de onvergankelijke dankbaarheid van honderden die door een tijdige actie ongetwijfeld van de dood werden gered. Een van de redenen dat mijn moeder me het boek had gegeven was dat ouderling Whitney, mijn overgrootvader noemde, David Patton Kimball, die op 17-jarige leeftijd aan de reddingsactie had deelgenomen. Tijdens de reddingsactie vochten de hulpverleners zich door de diepe sneeuw en de ijzige kou. David en zijn metgezellen brachten grote offers om veel pioniers over de ijskoude rivier de Sweetwater te dragen. Dit ware verslag maakte veel indruk op me. Ik wilde ook op spectaculaire wijze de Heer mijn toewijding bewijzen. Maar tijdens een bezoek aan mijn grootvader legde deze mij uit dat toen president Brigham Young zijn vader David en de andere jonge mannen op pad had gestuurd, president Young had gezegd dat ze al het mogelijke moesten doen om het handkarrenconvooi te redden, ook al zou het hun leven kosten. Zij verrichtten hun moedige daden met name om de profeet Brigham Young te volgen en op die manier hun geloof in de Heer Jezus Christus te tonen. Mijn grootvader vertelde me dat consequente getrouwe toewijding aan de raad van een profeet de ware les is die ik van het offer van mijn overgrootvader moest leren. Hoe heldhaftig het van David en zijn metgezellen ook was om de pioniers te redden, het is ook nu heldhaftig om de raad van onze profeet op te volgen. Dit beginsel komt tot uitdrukking in een vaak verteld verslag uit het Oude Testament. Nehemen, een vooraanstaand leider in Aram, was melaats. Hij hoorde dat de profeet Elisa in Israël hem wellicht kon genezen. Elisa stuurde een boodschap dat Naaman zich 7 keer in de Jordaan moest wassen. Aanvankelijk werd Naaman boos over die raad. Maar zijn dienstknechten zeiden: had de profeet u iets moeilijks opgedragen? Zoudt gij dat dan niet doen? Toen volgde Naaman de raad van de profeet Elisa op en werd hij genezen. Net als Naaman willen jullie jonge priesterschapdragers wellicht iets moeilijks doen of aan iets spectaculairs deelnemen, zoals het redden van het handkarrenconvooi. Maar jullie moeten je voornemen om de raad van de profeet op te volgen. Het eerste presidium heeft opnieuw bevestigd dat de vereisten voor jonge mensen die aanbevolen worden om op zending te gaan, verscherpt zijn. Het is een goed doel om jezelf van de zonden van de wereld te vrijwaren en te voldoen aan de hoge vereisten voor een zending. Als je je voorbereidt om het evangelie te prediken en enkele kinderen van onze hemelse Vader geestelijk te redden, is dat veelbetekenend en heldhaftig. Jullie kunnen die opdracht vervullen. Door de geschiedenis heen hebben een liefdevolle Vader in de hemel en zijn Zoon Jezus Christus, die aan het hoofd van de kerk staat, ons gezegend met profeten die ons raadsgeven en ons voor toekomstige gevaren waarschuwen. In Leren Verbonden 21 zegt de Heer specifiek aangaande de profeet: gij zult acht slaan op al zijn woorden en geboden die hij u zal geven, wanneer hij ze ontvangt, wandelend in alle heiligheid voor mijn aangezicht. Want zijn woord zult gij aanvaarden, alsof uit mijn eigen mond, in alle geduld en geloof. We hebben vanmorgen de kans gehad om in een plechtige samenkomst president Thomas S. Monson steun te verlenen als onze profeet, ziener en openbaarder en als de 16e president van de kerk in deze bedeling. Later in deze priesterschapsbijeenkomst van de conferentie kunnen we naar zijn eerste conferentietoespraak als president van de kerk luisteren. We zullen hem met ons hart en ons gedrag steunen als we zorgvuldig aandacht besteden aan wat hij zegt en aan wat wij voelen. Mijn liefde en waardering voor onze vorige profeet, president Gordon B. Hinckley, zijn diep in mijn hart gegrift en zullen daarvoor eeuwig blijven. Maar net als er voldoende ruimte in ons hart is voor al onze kinderen, hebben we dezelfde liefde voor en toewijding aan iedere profeet die de Heer roept om zijn kerk te leiden. Profeten zijn geïnspireerd om ons profetische prioriteiten te geven, om ons voor gevaar te behoeden. President Heber G. Grant, de profeet van 1918 tot 1945, was bijvoorbeeld geïnspireerd om nadruk te leggen op gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid. Het beginsel met een belofte dat de Heer aan de profeet Joseph Smith had geopenbaard. Hij zei hoe belangrijk het was om niet te roken of te drinken. En hij gaf de bisschoppen de opdracht om deze beginselen tijdens tempelaanbevelingsgesprekken door te nemen. In die tijd was roken in de samenleving algemeen aanvaard, zelfs aantrekkelijk. De medische wereld accepteerde roken, omdat de wetenschappelijke onderzoeken die roken met veel verschillende soorten kanker in verband brachten, nog ver in de toekomst lagen. President Grant sprak zich er krachtig tegen uit en we werden bekend als het volk dat niet rookt en drinkt. Tegen het eind van de jaren 1960 nam in de hele wereld het drugsgebruik explosief toe. Hoewel sommige leden in opstand kwamen, waren de meeste jongeren van de kerk in staat om het vernietigende drugsgebruik te vermijden. Gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid, vooral onder onze jongeren, gaf onze leden een preventieve inenting tegen drugsgebruik en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen en morele gevaren. Helaas neemt het drugsgebruik de laatste tijd weer toe. Als jullie het woord van wijsheid naleven, zullen jullie vrij zijn van de ernstigste gevaren die je in je leven kunt terug tegenkomen. Soms leren de profeten ons profetische prioriteiten, die ons nu en in de toekomst kunnen beschermen. President David O. McKay was de profeet van 1951 tot 1970. Een van de gebieden waar hij veel nadruk op legde was het gezin. Hij leerde ons dat geen enkel succes opweegt tegen falen in het gezin. Hij moedigde de leden aan om hun gezin te versterken door de godsdienstige beginselen na te leven. Zijn leringen waren een bescherming tegen de afbraak van het huwelijk die na zijn dood plaatsvond. Door de leringen van president McKay versterkten de heiligen hun toewijding aan het gezin en het eeuwig huwelijk. Als de priesterschapdragers van de kerk is het onze plechtige verantwoordelijkheid om onze profeet te volgen. Wij steunen president Monson en zijn raadgevers president Eyring en president Uchtdorf. We willen dat jullie jonge mensen weten dat president Thomas S. Monson al vanaf zijn jeugd door de Heer is voorbereid om profeet te worden. Na zijn diensttijd in de marine tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij op 22-jarige leeftijd tot bisschop geordend en was hij vervolgens in de ringdom werkzaam. Toen hij 32 was, werd hij met zijn lieve vrouw Frances Monson geroepen als zendingspresident in Canada. En toen hij pas 36 was, werd hij door president McKay als apostel geroepen. Hij is de jongste man die in de afgelopen 98 jaar tot apostel is geroepen. En hij is al 44 jaar werkzaam als apostel. De laatste 22 jaar is hij raadgever geweest van de presidenten Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter en Gordon B. Hinckley. In afdeling 81 van de Leer en Verbonden staan de instructies voor een raadgever in het eerste presidium. Er staan belangrijke beginselen van het priesterschap in. De eerste instructie luidt: in raadgeving getrouw. President Monson heeft alle drie profeten met wie hij heeft samengewerkt trouw raad gegeven. De eenheid van het eerste presidium bij het nemen van belangrijke beslissingen is een voorbeeld voor ons allen als priesterschapdragers in het uitoefenen van onze taken. De tweede instructie is de verkondiging van het evangelie. President Monson is zijn hele leven een groot zendeling geweest. Zijn persoonlijke zendingswerk, zijn toezicht op de afdeling zendingswerk en de roeping en training van zendingspresidenten heeft hij met enthousiasme uitgevoerd. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe leidraad voor de zendeling, Predik mijn evangelie. Naast de inhoudelijke bijdrage heeft hij toevoegen van ware verhalen geïnspireerd om de gids levendiger te maken. Met zijn drukkersoog heeft hij het ontwerp en de indeling verbeterd. Hij is echt een groot zendeling. De derde instructie luidt: welnu, wees getrouw, handel in het ambt waartoe ik u heb aangewezen, kom de zwakken te hulp, verhef de handen die slap neerhangen en sterk de knikkende knieën. Veel van onze broeders en zusters hebben te maken met verschrikkelijke problemen. Door onze christelijke hulpverlening kunnen we als priesterschapleiders, ouders, vrienden en huisonderwijzers op de redders van het handkorrenkonvooi lijken. De hulpverlening van president Monson is in dat opzicht altijd voorbeeldig. Als bisschop leerde hij hoe hij de leden van zijn kerk kon dienen. Hij is in contact gebleven met hun kinderen en kleinkinderen en heeft hen geholpen. Ondanks zijn veel eisende schema was hij in staat om op de begrafenis van alle 84 weduwen te spreken die in zijn wijk zaten toen hij bisschop was. Hij heeft opmerkelijke persoonlijke hulp verleend aan mensen in nood. Hij heeft jarenlang toezicht gehouden op de humanitaire hulpverlening waardoor mensen over de hele wereld zijn gezegend, zowel leden van de kerk als niet-leden. Zijn persoonlijke hulpverlening is altijd christelijk. Hij heeft veel mensen troost en gemoedsrust gebracht. Een vriend van mij die een kleinkind in een tragisch ongeluk was verloren, vertelde dat zijn verdriet bijna ondraaglijk was. Door de hulp van president Monson werd zijn bijna overweldigend leed omgezet in een gemoedsrust die alle begrip te boven gaat. Zijn inspanningen om zieken en behoeftigen persoonlijk van dienst te zijn buitengewoon. President Monson heeft zijn uiterste best gedaan om gehoor te geven aan de oproep: kom de zwakken te hulp, verhef de handen die slap neerhangen en sterk de knikkende knieën. Hij heeft zijn roeping als raadgever in het eerste presidium buitengewoon groot gemaakt. Hij heeft in de hele wereld moedig van de naam van Jezus Christus getuigd, wat de voornaamste verantwoordelijkheid van alle apostelen is. Als junior lid van de 12 heb ik afgelopen februari in een bovenkamer in de Salt Lake Temple mijn eerste reorganisatie van het eerste presidium meegemaakt. Ik heb de bevestiging van de geest ervaren. Toen de 12 persoonlijk en unaniem president Monson steun verleende als de profeet en president van de kerk. Ik ben dankbaar voor onze Vader in de hemel, die ons lief heeft, en voor zijn Zoon Jezus Christus. Hij is onze heiland en door de verzoening is hij onze uiteindelijke verlosser van de lichamelijke en geestelijke gevaren in het leven. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Good evening.
Goedenavond. Vanavond krijgen de schriftpassages, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. En denkt in alles aan de armen en de behoeftigen, een bijzondere betekenis, nu wij de hoogtepunten van de humanitaire hulp in het afgelopen jaar evalueren. Onlangs kreeg het Algemeen Welzijnszorgcomité van de Kerk een briefing over de humanitaire hulp van de Kerk. De voorzitter van het comité, toen nog president Gordon B. Hinckley, sprak zijn grote dank uit voor de gulheid van lid en niet-lid die deze hulp mogelijk hadden gemaakt. Namens het Algemeen Welzijnszorgcomité van de Kerk spreken wij onze waardering uit voor de vele personen, families, quorums, zustershulpverenigingen en jonge vrouwengroepen die tot de barmhartige Samaritanen van deze tijd behoren. In 2007 heeft de Kerk hulp geboden bij grote aardbevingen in 5 landen, uitgebreide branden in 6 landen, hongersnoden in 18 landen en overstromingen en zware stormen in 34 landen. De Kerk en haar leden boden in totaal bij 170 grote rampen in 52 landen hulp. Dat is over het hele jaar genomen bijna elke 2 dagen een ramp. Het was een druk jaar en er waren veel gelegenheden om ons dienstbaar te maken. Behalve de geboden hulp bij natuurrampen zijn er gedurende het jaar ook veel initiatieven genomen op het gebied van volksgezondheid. Meer dan 1 miljoen mensen had baat bij de schoonwaterprojecten die de Kerk in 25 landen uitvoerde. Ruim 60.000 mensen in 60 landen kregen een rolstoel. Begin dit jaar nam ik met mijn vrouw het presidium van het gebied Zuid-Amerika Noord en de First Lady van Colombia deel aan een rolstoeloverdracht. Toen ontvangers en hun verzorgers hun waardering uiten, vloeiden de tranen rijkelijk. In 11 landen hadden 54.000 mensen nu een beter gezichtsvermogen. Meer dan 16.500 mensen zijn getraind in 23 landen in neonatale reanimatie van baby's. En zij trainen op hun beurt weer vele anderen. In een serieuze poging om mazelen uit te bannen zijn 2,8 miljoen kinderen en jongeren in 10 landen ingeënt. De gezamenlijke inzet voor deze hulpprojecten raakte het leven van bijna 4 miljoen mensen in 85 verschillende landen. In augustus vielen er bij een grote aardbeving in het zuiden van Peru 520 slachtoffers werden er meer dan 58.000 woningen vernield. Alle 29 ringen in Lima tonen hun liefde en bezorgdheid door de wijken in de getroffen regio eerste hulp te bieden. Met de hulp van behulpzame zendelingen is er een plan opgezet om de mensen te helpen hun woning en leven weer op te bouwen en enkele scholen te herbouwen. Uiteindelijk zullen er zo'n 400 woningen worden gebouwd, voornamelijk door bewoners, familieleden en vrienden. Ouderling Alan Layton en zijn vrouw houden toezicht op de actie, coördineren de werkzaamheden en trainen de deelnemers. Eind van het jaar joeg een combinatie van droog weer en sterke winden een serie branden in het zuiden van Californië aan, waardoor 1 miljoen mensen van huis en haard werden verdreven. Tenminste 1500 woningen gingen in vlammen op. De Kerk reageerde door schoonmaaksets, dekens, hygiënesets en voedsel te verschaffen. Meer dan 5000 vrijwilligers boden in het kader van behulpzame handen van de Kerk met zendelingen hulp door schoon te maken, te koken en te zorgen voor de getroffenen en hen te troosten. In een bedankbriefje stond: geef alstublieft onze grote dank door aan al die heiligen de laatste dagen die zo hard hebben gewerkt in mijn buurt. De Mormonen waren hier voortdurend aanwezig met maaltijden, knuffels, gebeden en hulp bij het repareren en opruimen van woningen. Zij beurden de gemeenschap op, genazen harten en repareerden huizen in de heuvels van San Diego. Een ringpresident rapporteerde, toen hij had nagedacht over de ervaring: een van onze projecten bestond uit helpen opruimen rond plaatselijke baptistenkerk. We wezen die taak toe aan 25 jongeren. De baptisten zeiden dat ze veel donuts en koffie voor ons zouden verzorgen. Wij zeiden dat de koffie koud zou worden, maar dat onze jongeren zoveel donuts aankonden als men kon aanslepen. Door zware regenval ontstonden er overstromingen in Oregon en Washington, in het middenwesten van de Verenigde Staten. Er kwamen vrijwilligers met hulpgoederen uit het voorraadhuis voor de bisschoppen om de getroffenen hulp te bieden. Toen vertegenwoordigers van de kerk in Findlay, Ohio, een bijdrage overhandigden aan de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, zag een voorbijganger dat ze hun gele t-shirts met behulpzame handen erop droegen. Ze liep naar binnen en hield haar cameratelefoon in de lucht, waarop een foto van 4 vrijwilligers van behulpzame handen te zien was, en riep uit: zij hebben zojuist mijn huis gered. En ze omhelsde alle aanwezigen. Er werd een voedseltransport naar een plaatselijke voedselbank gestuurd. Toen het arriveerde, keek de manager verbaasd en zei: hoe wist u dit? Ik heb zojuist mijn laatste brood weggegeven en was van plan de deur op slot te doen. Hoe wist u dit? In het kader van de samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie om mazelen te elimineren als de doodsoorzaak van bijna 1 miljoen kinderen per jaar, gaven meer dan 54.000 kerkleden zich op als vrijwilligers om de actie op touw te zetten. Een kerklid in Nigeria schreef: ik noemde onze inzet de redding van de onschuldigen. We gingen langs de huizen en langs de stadhuizen. Een vrouw vertelde ons dat ze 3 kinderen had verloren wegens de mazelen. Ze vertelde haar verhaal met zoveel gevoel en passie dat er geen oog meer droog was. En dat gold ook voor mij. Onze vrijwilliger merkte verderop: wat je voor jezelf doet is voorbij als je er niet meer bent. Maar wat je voor een ander doet blijft achter als jouw erfenis. Onze reeds 4 jaar durende project om hulp te bieden aan de mensen die getroffen waren door een tsunami in Indonesië en Zuidoost-Azië werd ook verder voortgezet. Er is financiering geboden voor de bouw van 902 woningen, 3 gemeenschapshuizen, 24 dorpswatervoorzieningen, 15 scholen en 3 medische centra. Een plaatselijke leider zei: de mensen in de gemeenschap zijn blij en voelen zich gezegend met het gemeenschapshuis. Ze kunnen daar bidden en de kinderen onderwijzen. Wij danken uw kerk dat u dit centrum voor onze mensen hebt gebouwd. Wij zullen God bidden om uw kerk in de toekomst te zegenen en een succes te geven. Dank u wel. In Ethiopië kregen gemeenschappen hulp om zich toegang te verschaffen tot schoon drinkwater. De kerk boorde er waterputten en bouwde opslagtanks. De gemeenschappen riepen watercomité's in het leven en groeven de greppels die nodig waren om het water van de opslagtanks naar de dorpen te transporteren. In sommige gevallen ging het om wel 5 kilometer. Sommige gemeenschappen hadden moeite om hun deel te doen in het graven van de greppels. De grond was hard, droog en had een hoog kleigehalte, wat het graven erg bemoeilijkte. In 1 gemeenschap gaf men 1500 leerlingen van een school een tijdje vrij en nam iedereen deel aan het graven van de resterende delen van de greppels. Terwijl ze daarmee bezig waren, voegden andere mensen uit de gemeenschap zich bij hen. Op een gegeven moment was er een rij mensen van meer dan 1,5 kilometer lang aan het graven. Dank u voor uw mededogen, uw goedheid en uw gulheid. Mogen wij verder de last van naasten verlichten, de onderdrukte bemoedigen en helpen. En onze portemonnee open doen om de armen te helpen. En andere mensen te helpen de hand reiken. Ik getuig van de goddelijke aard van de Heer Jezus Christus en van zijn evangelie. En ik bid dat wij de zegeningen van het ware discipelschap mogen blijven ontvangen. In onze stille hulp aan de anderen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
As an Aaronic priesthood young man,
als jongeman in de Aaronische priesterschap weet ik nog hoe enthousiast ik me voelde als een pasgeordende diaken. Ik keek er naar uit om mijn priesterschapstaken te kunnen doen. Als jongetje in het jeugdwerk let ik goed op de diaken in onze wijk. In afwachting van de dag dat ik 12 zou worden en het priesterschap zou krijgen en het avondmaal kon ronddienen. Die dag brak eindelijk aan. En na de ordening door mijn vader, die toen de bisschop van onze wijk was, voelde ik me klaar. Maar ook zenuwachtig om mijn taak als nieuwe diaken te gaan uitvoeren. Ik hoorde nu bij een koren van de Aaronische priesterschap. De leden van mijn koren werden elkaars beste vrienden. Die vriendschap en korenbroederschap werden steeds hechter in mijn jeugd, omdat we samen leren en onze priesterschapstaken uitoefenen. We waren allemaal goede vrienden van elkaar en hadden een leuke en fijne tijd samen tijdens onze koremactiviteiten. Op een zondag, na een van die lange warme avondmaalsdiensten, riep de eerste raadgever onze bisschop mij apart om met me te spreken. Dit ongeplande priesterschapsgesprek is me tot zegen geweest in mijn leven. Ik heb vaak nagedacht over de vraag die mij in dat korte maar belangrijke onderhoud stelde. Broeder Bateman keek me recht in de ogen en vroeg: Tien, weet je wie je bent? Het werd even helemaal stil en toen friste hij mijn geheugen snel en krachtig op. Je bent de zoon van Reed Burgess. De betekenis en het belang van die vraag zijn heel lang in mijn hart voelbaar gebleven. En ik moest mijn hele tienertijd vaak aan denken. De vraag van deze goede broeder, weet je wie je bent, is mijn hele leven een geïnspireerde leidraad geweest. En hij heeft me het vaste voornemen gegeven om mijn familie en het priesterschap eer en respect te geven. Vandaag stel ik ieder van jullie jonge mannen van de Aaronisch priesterschap dezelfde vraag die ik als jongeman kreeg. Jongeman, weet je wie je bent? Weten wie je bent maakt je geestelijk sterk, solide en standvastig in je priesterschapstaken. Je ontwikkelt zelfvertrouwen en het geloof en de vastberadenheid om goede beslissingen te nemen. Je hebt de moed om pal te staan voor wat jij weet dat goed is. Je beseft dat het een voorrecht is om het priesterschap van God te hebben en de bevoegdheid om in zijn naam te handelen. Ammon, een geweldig zendeling in het Boek van Mormon, was een getrouwe en heldhaftige dienstknecht van koning Lamoni. Hij wist op wonderbaarlijke wijze de kudde van koning Lamoni te bewaren en deed alles wat hij kon om de koning te dienen. Toen hij hoorde van de machtige daden van Ammon, vroeg Lamoni zich af wie Ammon werkelijk was. Ammon verklaarde: zie, ik ben een mens en ik ben uw dienstknecht. Daarom, alles wat gij verlangt dat goed is, dat zal ik doen. Toen nu de koning deze woorden had gehoord, verwonderde hij zich opnieuw, want hij zag dat Ammon zijn gedachten kon onderscheiden. Maar niettemin deed koning Lamoni zijn mond open en zeide tot hem: wie zijt gij? Zijt gij die grote geest die alle dingen weet? En Ammon antwoordde en zeide tot hem: die ben ik niet. Ammon legde vervolgens uit wie hij was en zei: ik ben een mens, geschapen naar het beeld Gods. En ik ben door zijn heilige geest geroepen om dingen te leren aan dit volk. Ammon wist wie hij was en wat zijn werkelijke zending was. Erachter komen wie we zijn is een van de belangrijkste taken in ons leven. Als ouders en leiders proberen we eerlijk en oprecht degene die we lief hebben het antwoord te laten begrijpen op deze eenvoudige maar fundamentele vraag: wie ben ik? Ik stel jullie jonge mannen van de Aaronisch priesterschap de vraag: hoe kun je met zekerheid te weten komen wie je bent? Denk eens na over de volgende drie vragen en de bijbehorende beginselen die essentieel zijn om je ware identiteit te begrijpen. Ten eerste, weet je dat je een zoon van God bent? Je bent letterlijk een zoon van God, geestelijk gewonnen in het voorsterfelijk leven. Als een kind heb je de zekerheid dat je goddelijk en eeuwig potentieel hebt en dat je hemelse vader je zal helpen om dat potentieel te ontvouwen. De wetenschap dat onze hemelse vader ons lief heeft en dat we zijn kinderen zijn, schenkt ons de kracht, de troost en de hoop om dit sterfelijk leven te leiden. In de eerste brief van Johannes lezen we: Ziet, welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij de kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. Je bent belangrijk voor een liefhebbende Vader in de hemel. Jonge mannen, bid altijd. Door je gebeden in de ochtend en in de avond zul je te weten komen dat je een zoon van God bent. Ten tweede, weet je wie je bent in het plan van God? Alma noemde dit het grote plan van geluk. Een plan dat God voor jou en voor ons allemaal heeft bereid. Als we dit plan volgen, is voor een ieder van ons geluk in dit leven mogelijk en kunnen we na dit leven terugkeren in Gods tegenwoordigheid. Onze Vader in de hemel heeft zijn geliefde Zoon Jezus Christus gezonden om de banden des doods los te maken en verzoening te doen voor onze zonden en van de zonden van de wereld. Door de verzoening van de heiland voor onze zonden mogelijk te maken, toont onze hemelse Vader zijn oneindige liefde voor een ieder van ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Met deze kennis en het begrip van en geloof in de zending van de heiland kunnen we weten wie we zijn. Als onderdeel van het plan van onze hemelse Vader ben je in een gezin en een plek op aarde geplaatst. De verbonden die je in Gods plan maakt, als individu en als lid van een gezin, zorgen voor het eeuwige band met jouw familie en de familie van God. Eer en respecteer de namen die je hebt gekregen. Leef volgens de normen en de geboden van God. Laat anderen zien wie je bent door je aan de normen te houden die in het boekje voor de kracht van de jeugd staan. Bestudeer, overdenk en volg deze goddelijke normen. Ze zijn er voor jou. Ten derde, weet je wie je bent als lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen? Je bent gedoopt en hebt de Heilige Geest ontvangen. Je bent lid van de herstelde kerk van Jezus Christus. Dit is zijn kerk. En hij heeft ons een profeet van God gegeven om ons te leren, te leiden en te helpen en om zijn werk op aarde te besturen. Ik getuig dat president Thomas S. Monson onze profeet is in deze zware tijden. Luister naar hem. Hij en andere hedendaagse profeten vertellen je wie je bent en hoe je als de heiland kunt worden. Je bent lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen en geordend tot het priesterschap van God. President Monson heeft gezegd, aan ons is het priesterschap toevertrouwd om in Gods naam te handelen. Wij hebben een heilige verantwoordelijkheid ontvangen. Er wordt veel van ons verwacht. Je hoort bij een priesterschapskorum van jonge mannen, waar je de broederschap en vriendschap van andere priesterschapdragers kunt ervaren. Het korum beschermt je tegen wereldse invloeden. Je bent in staat elkaar te dienen en deel te nemen aan de verordeningen van het priesterschap. In je korums leer je ook de beginselen van het evangelie van Jezus Christus, zodat je beter begrijpt wie je bent. Jonge mannen, eer het priesterschap van God. Ik getuig dat weten wie je bent en je houden aan de belofte en verbonden met de Heer, je vreugde zullen geven in je leven. Mogen we allemaal weten en begrijpen wie we werkelijk zijn. Ik bid dat de geest die we vandaag voelen, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My beloved brethren of the priesthood.
Geliefde broeders van de priesterschap, ik wil mij graag richten tot elke 12-jarige diaken die deze algemene priesterschapsbijeenkomst bijwoont. Waar je ook bent, ik heet je welkom en wil je vertellen over, of eigenlijk herinneren aan, een ervaring die president Gordon B. Hinckley had toen hij een 12-jarige diaken was. In zijn biografie lezen we, kort nadat hij tot diaken was geordend, ging hij met zijn vader naar een priesterschapvergadering van de ring. Hij voelde zich een beetje verloren toen hij op de achterste rij in de kapel van wijk 10 plaatsnam, terwijl zijn vader, die in het ringpresidium diende, op de verhoging ging zitten. Ter opening van de vergadering stonden en zongen 300 of 400 mannen William W. Phelps' triomfale lofzang, Ere de man tot wie sprak weer Jehovah, die tot profeet werd gezalfd door de Heer. Hij was de ontsluiter der laatste bedeling. Eens geven volken en vorsten hem eer. Terugkijkend op deze ervaring, zei president Hinckley, er gebeurde iets met mij toen ik die gelovige mannen hoorde zingen. Het ontroerde mij. Het gaf mij een gevoel dat moeilijk onder woorden te brengen is. Het gevoel raakte mij diep, zowel emotioneel als geestelijk. Ik had het nog nooit eerder in de kerk gevoeld. Ik kreeg in mijn hart de overtuiging dat de man over wie zij zongen werkelijk een profeet van God was. Door de macht van de Heilige Geest kwam ik toen te weten dat Joseph Smith echt een profeet van God was. Evenals de ervaring die president Hinckley als 12-jarige diaken had, er een was die hem zijn verdere leven is bijgebleven, bid ik dat de ervaring die jullie nu hebben, je verdere leven zal bijblijven. Zouden jullie nu even naar dit opvallende bronzen beeldje willen kijken, getiteld Diakenenbank? Voor wie het niet kan zien, Diakenenbank is de uitbeelding van 5 spontane diakenen terwijl ze in een bank in de kerk zitten. Wat zie je aan deze 5 diakenen? Ik lees nu 2 uitspraken voor van 2 voormalige presidenten van de kerk en sta daarna de vraag een beetje anders. Wat kun je nu zien? President Joseph Fielding Smith heeft verklaard: onze jongeren zijn de adel van de hemel, een voortreffelijke en uitverkorene generatie met een goddelijke bestemming. Zij waren voorbestemd om geboren te worden in een tijd dat het evangelie op aarde is en waarin de Heer heldhaftige dienstknechten nodig heeft om dit belangrijke werk in de laatste dagen uit te voeren. En president Spencer W. Kimball heeft verklaard: we brengen een koninklijke generatie groot die bijzondere taken te doen heeft. Als we in het licht van deze profetische verklaringen onze blik op die 5 diakenen op een bank nu eens uitbreiden tot alle jonge mannen van de Aaronische priesterschap, wat zie je dan? Ik vertrouw erop en bid dat we allemaal hun goddelijk potentieel zien. Dat we zien hoe zij als dragers van het heilige priesterschap uitgaan en als zendelingen het eeuwigdurende evangelie door de geest tot de volken der aarde prediken. Dat we hen zien als getrouwe echtgenoten en vaders en als kloekmoedige dienstknechten en leiders in de kerk en het koninkrijk Gods in deze laatste dagen. Om een duidelijker beeld te krijgen van de goddelijke bestemming van deze uitverkoren en koninklijke generatie, hoeven we slechts na te denken over de 12-jarige Jezus die met zijn ouders naar Jeruzalem ging om het paasfeest te vieren. Wie was die 12-jarige jongen? Wat was zijn zending en bestemming? En hoe heeft hij die vervuld? Wij maken bekend, en de schriften bevestigen het, dat hij, Jezus, was en is Christus, de Zoon van de levende God. Dat hij in de wereld is gekomen om voor de wereld te worden gekruisigd en de zonden der wereld te dragen. En de wereld te heiligen en van alle ongerechtigheid te zuiveren, opdat de mensenkinderen redding ten deel valt. Ja, door geloof in zijn naam. dat hij in zijn jeugd is toegenomen in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Dat hij opgroeide met zijn broeders en in kracht toenam en de Heer diende in afwachting van de tijd van zijn bediening. Dat hij in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht. Jazeker, hij zag allerlei verzoekingen, maar sloeg er geen acht op. En toen hij oog in oog stond met Lucifer, de vader van alle leugen, de meester der zonde, vond Jezus niet alleen bescherming in zijn kennis van de schriften, maar ook in zijn absolute gehoorzaamheid aan het woord en de wil van zijn vader. En hij gebood, zeggende, ga weg, Satan. Er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Wel nu, hoe hij zijn zending en bestemming heeft kunnen vervullen. Daarover heeft Jezus zelf gezegd, wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien dat ik het ben en niets uit mezelf doe, doch dat ik dit spreek gelijk de Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt. Dat wij allen als zonen Gods onze zending en bestemming kunnen vervullen, wordt duidelijk uit deze woorden van de Heer aan de profeet Joseph Smith. Voorwaar, aldus zegt de Heer, het zal geschieden dat iedere ziel die zijn zonden verzaakt en tot mij komt, en mijn naam aanroept en mijn stem gehoorzaamt en mijn geboden onderhoudt, tot de Vader zal komen in mijn naam en te zijner tijd zal ontvangen van zijn volheid. Daarvan getuig ik, evenals ik getuig dat president Thomas S. Monson een profeet van God is, en dat hij en zijn raadgevers in het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen profeten, zieners en openbaarders zijn. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Wij nodigen de aanwezigen uit om met het koor te zingen, Gij ouderlingen Israëls, lofzang 201. President Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever van het eerste presidium, spreekt daarna tot ons, waarna we horen van president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Maar eerst de samenzang.
Oh,
My dear brethren, I feel your
strength. Mijn geliefde broeders, ik voel uw kracht en goedheid. Nu we samenkomen als de priesterschap van God. Ik hou van u en ik bewonder u. Dank u wel voor uw geloof, uw gebeden en uw gewilligheid om de Heer te dienen. Het is nu 2 maanden geleden dat president Thomas S. Monson mij riep om te dienen als tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk. Ik weet zeker dat dit voor velen een verrassing was en dat gold ook voor mij. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat ik nagenoeg de meest verraste persoon op aarde was, op mijn vrouw na dan. Op de dag dat het Quorum der Twaalf bijeenkwam in de tempel om president Monson steun te verlenen en hem te ordenen en aan te stellen als profeet, ziener en openbaarder en president van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, was ik vervuld van vreugde om mijn hand te kunnen opsteken ter ondersteuning van mijn geliefde vriend en leider. Nadat wij president Monson steun hadden verleend, kondigde hij zijn raadgevers aan. President Eyring was geen verrassing. Hij is een man van formaat en karakter. Een fantastische keuze als eerste raadgever. Oh, ik koester veel liefde en bewondering voor hem. Toen kondigde president Monson zijn tweede raadgever aan. Die naam kwam me bekend voor. Het was mijn naam. Ik keek de kamer rond of ik het wel goed had verstaan. Aan de glimlach van mijn broeders en het medeleven op het gezicht van president Monson las ik af dat mijn leven opnieuw zou veranderen. Oh, we missen allemaal president Hinckley. Hij is ons nog steeds tot zegen. President Monson is de profeet van God in onze tijd. Ik eer hem en beloven met geheel mijn hart, macht, verstand en kracht te zullen dienen in dit grote werk. In 1979 vertrok een groot passagiersvliegtuig met 257 mensen aan boord vanuit Nieuw-Zeeland voor een bezienswaardigheidstocht naar Antarctica en terug. Wat de piloten echter niet wisten, was dat iemand de vluchtcoördinaten met 2 graden had gewijzigd. Door deze fout vloog het toestel op een gegeven moment 45 kilometer ten oosten van waar de piloten dachten dat ze waren. Bij het naderen van Antarctica lieten de piloten het vliegtuig zakken om de passagiers een beter uitzicht op het landschap te geven. Hoewel het 2 ervaren piloten betrof, had geen van beiden diezelfde vlucht eerder gemaakt. Ze konden gewoonweg niet weten dat de onjuiste coördinaten hen recht in het pad van Mount Erebus hadden geplaatst. Een actieve vulkaan die tot een hoogte van ruim 3700 meter boven het bevroren landschap uitstijgt. De piloten vlogen verder en het wit van de sneeuw en ijs lag op de vulkaan en het wit van de wolken vloeide in elkaar over, zodat het leek alsof ze boven vlak terrein vlogen. Tegen de tijd dat de instrumenten aangaven dat de grond snel omhoog op en af kwam, was het te laat. Het vliegtuig botste tegen de vulkaan, waarbij iedereen aan boord om het leven kwam. Deze verschrikkelijke tragedie was het gevolg van een kleine fout, van een paar graden verschil. Door de jaren heen waarin ik de Heer heb gediend en in talloze interviews heb ik geleerd dat het verschil tussen geluk en ellende in personen, in huwelijken en in gezinnen vaak neerkomt op een kleine fout van maar een paar graden. Het verhaal van Saul, de koning van Israël, illustreert dit punt. Het leven van Saul begon veelbelovend, maar kende een onfortuinlijk en tragisch einde. In het begin was Saul jong en schoon, en onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. Saul was persoonlijk door God gekozen om koning te worden. Hij had alles mee. Hij was groot van gestalte en hij kwam van een rijke familie. Uiteraard had Saul zwakheden, maar de Heer beloofde hem te zegenen, te steunen en voorspoedig te maken. In de schriften staat dat God beloofde om altijd met hem te zijn. Om hem een ander hart schonk en hem tot een ander mens zou maken. Met de hulp van de Heer was Saul een geweldige koning. Hij bracht Israël bijeen en versloeg de Ammonieten die hun land waren binnengevallen. Al snel werd hij voor een veel groter probleem gesteld. De Filistijnen. Met hun verschrikkelijke leger van wagens en ruiters. En voetvolk even talrijk als het zand aan de oever der zee. De Israëlieten waren zo bang voor de Filistijnen. Dat het volk zich verborg in de spelonken, in de spleten, rotsen en grotten. De jonge koning had hulp nodig. De profeet Samuel had hem te kennen gegeven om te wachten. En dat hij zou komen om de profeet om offeranden te offeren en de raad van de Heer zou zoeken. Saul wachtte 7 dagen, maar Samuel was nog niet gekomen. Uiteindelijk besloot Saul dat hij niet langer kon wachten. Hij riep de mensen bijeen en deed iets waarvoor hij geen priesterschapsgezag had om te doen. Hij offerde het brandoffer zelf. Toen Samuel aankwam, was hij diep bedroefd. Gij hebt dwaas gehandeld, zei hij. Had de nieuwe koning het nu maar iets langer volgehouden en was hij niet van de koers van de Heer afgeweken, had hij maar de geopenbaarde orde van het priesterschap in acht genomen, dan zou de Heer zijn koningschap voor altijd hebben bevestigd. Maar nu, zei Samuel, zal uw koningschap niet bestendig zijn. Die dag ontdekte de profeet Samuel een cruciale zwakheid in Sauls karakter. Onder druk en invloeden van buitenaf had Saul niet de zelfdiscipline om op koers te blijven. Om op de Heer en zijn profeet te vertrouwen. En het patroon te volgen dat de Heer had vastgesteld. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben in ons leven. Een paar graden verschil, zoals bij de vlucht naar Antarctica, of de fout van Saul om net niet iets langer vast te houden aan de raad van de profeet, lijken misschien onbelangrijk. Maar ook kleine fouten kunnen na verloop van tijd een dramatisch verschil uitmaken in ons leven. Ik zal u vertellen hoe ik ditzelfde principe uitlegde aan jonge piloten. Stel dat je met een vliegtuig opstijgt bij de evenaar en een vlucht rond de wereld wilt maken. Maar dat je koers een afwijking kent van maar 1 graad. Tegen de tijd dat je terug bent bij dezelfde lengtegraad, hoe ver zou je dan uit koers vliegen? Een paar kilometer? 100 kilometer? Het antwoord zal je wellicht verbazen. Bij een kleine afwijking van maar 1 graad raak je bijna 800 kilometer uit koers. Ofwel 1 uur vliegen voor een straalvliegtuig. Niemand wil dat ze zijn leven in een drama eindigt. Maar al te vaak beginnen we, net als de piloten en passagiers van de bezienswaardigheidstocht, aan een spannende reis en komen we er te laat achter dat een fout van een paar graden ons op een koers heeft gezet die tot een geestelijke ramp leidt. Kunnen we lering trekken uit deze voorbeelden voor ons leven? Kleine fouten en afwijkingen van de leerstellingen van het evangelie van Jezus Christus kunnen trieste gevolgen hebben in ons leven. Het is dan ook van cruciaal belang dat we genoeg zelfbeheersing hebben om in een vroeg stadium beslissende correcties aan te brengen om weer op het juiste pad te komen. We moeten niet wachten of hopen dat fouten vanzelf wel gecorrigeerd worden. Hoe langer we het bijstellen van onze koers uitstellen, hoe groter de veranderingen worden die nodig zijn. En hoe langer het duurt om op het juiste pad terug te keren. U kunt zelfs een punt bereiken waarop een ramp in het verschiet ligt. Als mannen draagt u het priesterschap en u hebt daarmee een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd gekregen. Denk er eens over na. Onze hemelse Vader vertrouwt jullie als jonge diakenen leraren en priesters de sleutel van de bediening van engelen en van het voorbereidende evangelie toe. Als mannen van het Melchizedekspriesterschap hebt u een eed en verbond ontvangen, waarin u alles wordt beloofd, alles wat de Vader heeft, als u uw priesterschap groot maakt. De Heer zegt wel, want van hem aan wie veel is gegeven, wordt veel geëist. Zij die het priesterschap van God dragen, hebben een grote verantwoordelijkheid om voorbeelden van goedheid te zijn voor de wereld. We voldoen aan die verwachting als we vroegtijdig de gevaren en invloeden onderkennen die ons verleiden om van de weg des Heren af te wijken. En als we vol moed de ingevingen van de Heilige Geest volgen om de veranderingen aan te brengen en correcties aan te brengen die ons weer op koers brengen. Deze conferentie wordt vertaald in 92 talen en uitgezonden in 96 landen door het wonder van de moderne technologie. Velen van u, broeders, wonen de algemene conferentie bij via internet. Nieuwe technologieën zoals deze maken het mogelijk om de evangelieboodschap over de hele wereld te verspreiden. De websites van de kerk zijn een goed voorbeeld van het gebruik van deze technologie. Als een fantastische bron van inspiratie, van hulp en van informatie. Ze kunnen u als priesterschapdragers in uw gezin en de kerk tot zegen zijn. Maar pas op, via diezelfde technologieën kunnen kwade invloeden in uw huis binnenkomen. Deze gevaarlijke valstrikken zijn maar een muisklik van u verwijderd. Pornografie, geweld, intolerantie en goddeloosheid maken gezinnen, huwelijken en individuele levens kapot. Deze gevaren liggen via vele media op de loer, waaronder tijdschriften, boeken, televisie, films, muziek en uiteraard het internet. De Heer zal u helpen deze kwade invloeden te herkennen en te vermijden. Met een vroegtijdige onderkenning van het gevaar en een duidelijke koerscorrectie blijft u in het licht van het evangelie. Kleine beslissingen kunnen grote gevolgen hebben. Deelnemen aan vreemde en gevaarlijke chatsessies op internet kan u midden in een heftige storm doen belanden. Een computer in een afgesloten ruimte waar de rest van het gezin geen toegang toe heeft, kan het begin zijn van een bedrieglijke en gevaarlijke reis. Maar de Heer vraagt niet alleen dat onze daden, maar ook onze innerlijke gedachten en gevoelens dicht bij de geest van de wet blijven. God verlangt het hart en een gewillige geest. Wij hebben als de priesterschap van God de verantwoordelijkheid en de macht om onszelf te besturen. Het is niet juist dat ik in alle dingen gebieden moet. Mensen dienen gedreven voor een goede zaak werkzaam te zijn. En vele dingen uit eigen vrije wil te doen en veel gerechtigheid tot stand te brengen. Want de macht is in hen, waardoor zij naar eigen believen kunnen handelen. Onze hemelse Vader wist voordat wij naar deze sterfelijkheid kwamen dat negatieve krachten zouden proberen ons van onze koers te laten afwijken. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Daarom heeft Hij in een manier voorzien waarop wij correcties kunnen aanbrengen. Door het barmhartige proces van oprechte bekering en de verzoening van Jezus Christus kunnen onze zonden worden vergeven en zullen we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Uit onze bereidheid om ons te bekeren blijkt onze dankbaarheid voor de gave van God en voor de liefde en het offer van de Heiland voor ons. Geboden en priesterschapsverbonden zorgen niet alleen voor een test van geloof, gehoorzaamheid en liefde voor God en Jezus Christus, maar bieden ook de nog belangrijkere gelegenheid om de liefde van God te ervaren en volkomen vreugde in dit leven en in het leven hierna. Deze geboden en verbonden van God zijn als navigatieinstructies uit de hemel en voeren ons veilig naar onze veilige bestemming, eeuwige bestemming. De pracht en heerlijkheid ervan gaan ons begrip te boven. Het is de moeite waard. Het is het waard om nu beslissende correcties aan te brengen en daarna op koers te blijven. Denk eraan. De hemel is niet gevuld met mensen die nooit fouten hebben gemaakt, maar met mensen die inzagen dat ze van de koers waren afgeweken en hun wegen hebben bijgesteld om terug te keren naar het licht van de waarheden van het evangelie. Hoe meer we de woorden van de profeten koesteren en deze toepassen, hoe beter we zullen herkennen wanneer we van koers raken. Ook al is het maar een paar graden. Wel nu, broeders, er zijn mensen die hebben verzuimd om koerscorrecties aan te brengen en die nu denken dat ze te ver van het pad van de Heer zijn afgeraakt om er ooit nog op terug te kunnen komen keren. Aan hen verkondigen wij het goede nieuws dat dit het evangelie van verlossing en heil is. Ongeacht hoe ver u uit koers bent, ongeacht hoe ver u bent afgedwaald, de weg terug is helder en duidelijk. Kom, leer van de Vader, breng hem als offer een gebroken hart en een verslagen geest. Heb vertrouwen en geloof in de reinigende macht van de oneindige verzoening van Jezus Christus. Indien wij onze zonden belijden en ons ervan bekeren, is God getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden gemaakt als sneeuw. Het pad zal misschien niet gemakkelijk zijn, en er komen zelfbeheersing en vastberadenheid aan te pas, maar het glorierijke einde ervan is met geen pen te beschrijven. U bent niet gedoemd tot het tragisch einde. Er zijn er velen die u graag willen bijstaan. Uw familie, bisschoppen en ringpresidenten. Uw quorumleiders en huisonderwijzers. Maar uiteraard is uw grootste vriend de almachtige schepper van het heelal. Het is zijn priesterschap dat u draagt. Hij begrijpt uw smart. Hij kent uw verdriet. Hij en onze Vader in de hemel zullen u zegenen, u troosten en kracht geven. Zij zullen naast u lopen en dragen als u ernaar streeft uw koers te corrigeren. Mijn geliefde broeders, u bent waarlijk bijzonder en dierbare zonen van onze hemelse Vader. Hij heeft u de heilige macht van het priesterschap gegeven, toevertrouwd. Raak alsjeblieft niet uit koers, zelfs niet een paar graden. Luister naar de Heer uw God. En hij zal voor u doen wat hij beloofde voor Saul te zullen doen. Hij zal u een nieuw hart schenken. U tot een nieuw mens maken. En hij zal altijd met u zijn. Ik getuig van onze hemelse Vader, die u kent en u lief heeft. Ik getuig van Jezus Christus, onze Verlosser, die aan het hoofd van deze kerk staat. President Thomas S. Monson is de profeet van God in deze tijd. Ik uit mijn liefde en mijn dankbaarheid voor u, mijn dierbare vrienden en broeders van de priesterschap. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My purpose tonight is to help you grow in your.
Het is vanavond mijn doel om u te helpen uw vertrouwen te vergroten dat u opgewassen kunt en zult zijn tegen de zegeningen van de eed en het verbond van het priesterschap. Door de omvang van de eventuele consequenties van die eed en dat verbond kunt u regelmatig wel wat extra vertrouwen gebruiken. De Heer heeft die consequenties duidelijk gemaakt. Opgewassen zijn tegen de mogelijkheden van de eed en het verbond resulteert in de grootste van alle gaven Gods, het eeuwig leven. Dat is het doel van het Melchizedes priesterschap. Als we de verbonden naleven die we met priesterschap ontvangen en we ze hernieuwen in tempelceremonies, wordt ons middels een eed beloofd door onze hemelse Vader Elohim, dat wij de volheid van zijn heerlijkheid zullen ontvangen en zullen leven zoals Hij. Wij zullen dan de zegeningen ontvangen van voor eeuwig in een familie verzekerd te zijn met de belofte van een eeuwig nakomelingschap. Zoals te verwachten valt, zou het tragische gevolgen hebben als zo'n zegening niet opeiste. De Heer was er ook heel duidelijk over. De volgende worden vaak door leiders voorgelezen aan jonge mannen die het moment naderen waarop zij het Melchizedes priesterschap kunnen ontvangen. U herinnert zich misschien nog wat u voelde toen u ze voor het eerst hoorde. Het zijn de woorden van de heiland Jezus Christus aan ons gegeven bij monden van de profeet Joseph Smith. En ook, allen die dit priesterschap ontvangen, ontvangen mij, zegt de Heer. Want wie mijn dienstknechten ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt mijn Vader. En hij die mijn Vader ontvangt, ontvangt mijn Vaders koninkrijk. Daarom zal alles wat mijn Vader heeft aan hem worden gegeven. En dat is volgens de eed en het verbond die tot het priesterschap behoren. Daarom, allen die het priesterschap ontvangen, ontvangen deze eed en dit verbond van mijn Vader, die hij niet kan verbreken, nog kunnen die weggenomen worden. Maar wie dat verbond verbreekt, nadat hij het heeft ontvangen, en zich er geheel van afkeert, zal in deze wereld nog in de toekomende wereld vergeving van zonde verkrijgen. En wee allen die niet tot het priesterschap komen, dat gij hebt ontvangen, en dat ik nu door mijn eigen stem uit de hemel bevestig op u die op deze dag aanwezig bent, en ik heb zelfs de hemelse heerscharen en mijn engelen opdracht gegeven aangaande u. En nu geef ik u een gebod om over uzelf te waken, om de woorden van eeuwig leven nauwkeurig na te komen. Als u net zo bent als ik toen ik die woorden als jonge man hoorde, dan zou het afschrikwekkend kunnen lijken om het Melchizedes priesterschap aan te nemen. Er zijn tenminste twee redenen waarom u eerder vertrouwen zou moeten hebben dan ontmoedigd zijn. Vanwege de straffen die u volgen op niet nakomen van de eed en het verbond, of besluiten niet te aanvaarden, of u de eed en het verbond nu aanvaardt en ze te moeilijk vindt, of u niet eens probeert, de straf is hetzelfde. Daarom leidt het geen twijfel dat voor u en mij het beste is om het heilige priesterschap te ontvangen en met heel ons hart te proberen ons aan de bijbehorende verbonden te houden. Als we besluiten niet te proberen, raken we in elk geval de kans op het eeuwig leven kwijt. Als we het wel proberen en met Gods hulp slagen, verkrijgen we het eeuwig leven. En er is nog één reden om nu te besluiten dat u met heel uw hart zult proberen in aanmerking te komen voor die eed en dat verbond en er vertrouwen in te hebben dat u zult slagen. God belooft u de hulp en de kracht die u, als u geloof oefent, succes zullen opleveren. Ik wil enkele zegeningen beschrijven die u krijgt als u voortgaat in geloof. Ten eerste is het feit dat u de eed en het verbond zijn aangeboden een bewijs dat God u heeft uitgekozen, wetend wat uw kracht en vermogen zijn. Hij kent u al sinds u bij hem was in de geestenwereld. Met zijn voorkennis van uw kracht heeft hij u de ware kerk van Jezus Christus laten vinden en u het priesterschap laten aanbieden. U kunt dus vertrouwen in uzelf hebben, want u hebt het bewijs dat hij vertrouwen in u heeft. Ten tweede heeft de heiland beloofd u te helpen in uw pogingen om u aan u verbonden te houden. Hij heeft gezegd dat als u uw best doet om uw priesterschap te eren, daar zal ik eveneens zijn, want ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn, en mijn geest zal in uw hart zijn, en mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Misschien hebt u af en toe wel geruststelling nodig, net als ik, dat u de kracht zult hebben om aan uw verplichtingen in dit heilig priesterschap te voldoen. De Heer heeft u uw behoefte aan geruststelling voorzien. Hij heeft gezegd, want wie ook getrouw zijn, zodat zij deze twee priesterschappen waarvan ik heb gesproken verkrijgen en hun roeping groot maken, worden door de Geest geheiligd ter vernieuwing van hun lichaam. Ik heb die belofte in mijn eigen leven en in dat van anderen in vervulling zien gaan. Een vriend van mij is zendingspresident geweest. Hij vertelde mij dat hij tijdens zijn zending aan het eind van de dag nauwelijks nog de trap om kon naar zijn bed en dat hij zich afvroeg of hij wel de kracht zou hebben voor de volgende dag. Maar 's morgens ondervond hij dan zijn kracht en zijn moed weer terug waren. U hebt het ook gezien in het leven van bejaarde profeten, die hernieuwd leken te worden elke keer dat ze opstonden om te getuigen van de Heer Jezus Christus en het herstelde evangelie. Dat is een belofte aan hen die zich in geloof dienstbaar maken in hun priesterschapstaken. Er is u ook beloofd dat u de kracht krijgt om uw getuigenis te geven en dat u daarbij gereinigd zult worden en geschikt gemaakt voor het eeuwig leven dat u is beloofd. Want ik zal u uw zonde vergeven met dit gebod, dat u standvastig blijft in uw denken, in alle ernst en in de geest van gebed, bij het getuigen tot de gehele wereld van die dingen die u worden medegedeeld. Wel nu, gaat heen in de gehele wereld en naar die plaatsen waar gij niet heen kunt gaan, zult gij uitzenden, zodat het getuigenis van u zal uitgaan in de gehele wereld tot ieder schepsel. En met die belofte heeft de Heer u geëerd, door over u te zeggen: gij zijt het die de Vader mij heeft gegeven, gij zijt mijn vrienden. Er is nog een fijne zegening die u zal aanmoedigen in het onderhouden van een priesterschapsverbonden. Als u zich inzet voor uw priesterschapstaken, zal dat u voorbereiden om in een eeuwig gezinsverband te leven. Het zal uw gevoelens veranderen ten aanzien van de vraag wat inhoudt om een echtgenoot, vader, zoon of broer te zijn. Die verandering in uw hart vindt plaats wanneer u uw geloof in de belofte van het eeuwig leven door het Melchizedes priesterschap voelt toenemen. Dat overkwam Party P. Pratt toen de profeet Joseph Smith hem voor het eerst in de leer van het eeuwige gezin onderwees. Hij zei: ik hoorde toen van hem voor het eerst iets over het eeuwige gezin en over de eeuwige band tussen man en vrouw in die onbeschrijfelijke blijvende relatie die alleen gewaardeerd wordt door de intellectuelen, de beschaafden en de reinen van hart en die de basis van alles wat geluk genoemd kan worden. Van hem vernam ik dat mijn eigen geliefde vrouw voor tijd en alle eeuwigheid aan mij verbonden kon worden. En dat de hoogstaande gevoelens voor elkaar en onze wederzijdse liefde voortkwamen uit een bron van goddelijke eeuwige liefde. Van hem vernam ik dat we die liefde kunnen ontwikkelen en er tot in de eeuwigheid in kunnen groeien en vooruitgang maken. Terwijl het resultaat van ons eeuwig samen zijn nakomelingen zal zijn. Zo talrijk als de sterren aan de hemel of zandkorrels aan het strand. Ik had eerder lief gehad, maar ik wist niet waarom. Maar nu had ik lief, met een zuiverheid en intensiteit van een verheven gevoel, dat mij zei dat God daadwerkelijk mijn hemelse vader was, dat Jezus mijn broer was en dat mijn vrouw een onsterfelijke eeuwige partner was, een lieve dienende engel die mij ten troost was gegeven en die voor mij altijd en eeuwig een kroon van heerlijkheid zou zijn. Ik ben er zelf getuige van dat in geloof priesterschapstaken uitvoeren zo'n werk uitwerking heeft op ons hart en onze gevoelens. Elke jongeman die vandaag mijn woorden hoort, kan erop vertrouwen dat hij door zijn priesterschap te eren beschermd zal worden tegen de verleiding van seksuele zonden die zo overheersen in de wereld waarin wij leven. Het wordt de Aaronisch priesterschapsdrager die mij vanavond aanhoort mogelijk om bij het toenemen van zijn geloof in de zekere beloning van het eeuwig leven door het eeuwige priesterschap het vermogen te krijgen om in dochters van God een eeuwige waarde te zien en in de belofte van een nageslacht een reden te zien om zuiver en rein te blijven. Zo zal geloof in de eed en het verbond ons er ook toe brengen om de gevoelens van naastenliefde te ontwikkelen die voor een eeuwig gezin zo essentieel zijn. Een van de beloften die wij doen als wij priesterschap aanvaarden, is dat wij voor anderen zullen zorgen. Ik heb het wonder van die toename in naastliefde in het hart van priesterschapdragers gezien. En zoveel van u ook. En vele buiten de kerk ook. Ik was eens in het kantoor van president Gordon B. Hinckley toen hij gevraagd werd om een telefoontje aan te nemen. Hij beantwoordde de telefoon even en vervolgde toen ons gesprek. Maar hij legde het wel even uit. Hij zei dat het telefoontje van de president van de Verenigde Staten kwam, die op weg naar Washington in Air Force One over Utah vloog. De president had president Hinckley bedankt voor wat priesterschapsleiders hadden gedaan na een orkaan. De president van de Verenigde Staten zei dat het een wonder was dat wij zo snel zoveel mensen zo goed samen konden laten werken. Hij prees onze leden en zei dat wij wisten hoe we iets moesten aanpakken. Misschien was de president van de Verenigde Staten onder indruk van wat wij goede organisatorische eigenschappen vond. Dat hoorde bij het wonder. Maar een belangrijke reden voor het wonder was dat de honderden en misschien wel duizenden priesterschapdragers zo'n geloof hadden in de eed en het verbond van het priesterschap. Hoe ze georganiseerd waren, maakt niet uit dat verschil uit. Het was geloof in de eed en het verbond van het priesterschap dat hen ertoe bracht om als vertegenwoordigers van de Heer Jezus Christus lange afstanden af te leggen, vele uren te werken en ontberingen te verdragen om te zorgen voor mensen in grote nood. Zij maakten zich dienstbaar uit hoofden van hun priesterschapsplichten en waren de kracht en geest van naaste liefde aan het ontwikkelen die nodig zijn om hier en in een eeuwig familieverband een geweldige echtgenoot, vader, zoon en broer te zijn. Deze voorvallen en bewijzen van dienstbetoon door priesterschapdragers hebben zich keer op keer voorgedaan als wij als broeders en zussen in Gods familie over de hele aarde andere mensen de helpende hand toe hebben gestoken. Het is mijn gebed dat u vanavond zult besliffen en vervolgens elke dag om voor te gaan in geloof aan uw verbonden met God na te komen, zodat u de belofte op kunt eisen die hij u met een eed heeft gedaan. Dat kunt u op eenvoudige manieren doen. Vergadert u met uw quorum. Dan kunt u beslissen om hen als broers in Gods familie te zien. Er zal altijd iemand in uw quorum of priesterschapsgroep zijn die hulp nodig heeft. Dat zal hij u misschien niet laten merken, maar God weet het en nodigt u als zijn dienstknecht uit om te helpen. U kunt net zo zijn als de priesterschapdrager die elke keer dat ik hem in onze priesterschapsvergadering zag, aan mij vroeg, hoe gaat het met oma? Hij had mijn schoonmoeder nooit ontmoet, voor zover ik wist. Maar op de een of andere manier had hij gehoord van haar ziekte en haar hoge leeftijd. Ik kan u niet zeggen hoeveel het voor mij betekende om te zien dat Gods hand zich in troost naar mij en mijn vrouw uitstrekte. Elke keer dat u vergadert met priesterschapvergaders, kunt u diezelfde uitwerking hebben als u altijd denkt aan uw verbond om steun te bieden en hen te helpen wiens handen neerhangen en die zware lasten dragen. Als u dat doet, ontwikkelt u de eigenschappen waarmee u in aanmerking komt om in een eeuwige familie een echtgenoot, vader en broer te zijn. En er is nog iets wat u kunt doen. U kunt het woord Gods bestuderen, niet alleen voor uzelf, maar om voor de hele wereld een gezant van de Heer Jezus Christus te zijn. Als u krachtiger wordt in uw onderwijs van het evangelie, komt u in aanmerking om uw hemelse vader te helpen zijn kinderen te vergaderen. Als u dat doet, krijgt u nog een andere zegening. Is het in uw gezinsleven, in deze wereld of in de toekomende wereld ooit nodig om verloren schapen terug te halen, dan hebt u meer kracht gekregen dan u nu misschien inziet. De Heer beschrijft die heerlijke zegening in Alma 13 vers 6. En aldus zijn zij met deze heilige roeping geroepen en geordend tot het hoge priesterschap van de heilige orde Gods om de mensenkinderen zijn geboden te leren, omdat ook zij tot zijn rust zouden ingaan. Met deze belofte van succes kunt u vertrouwen hebben in uw dienstbetoon. Wel nu, nadat zij door de Heilige Geest waren geheiligd en hun klederen waren wit gemaakt, zodat zij rein en vlekkeloos waren voor het aangezicht van God, konden zij de zonde niet anders dan met afschuw aanschouwen, en velen waren er, buitengewoon velen, die rein werden gemaakt en tot de rust des Heren hun God ingingen. En nu, mijn broeders, wil ik dat gij u voor het aangezicht van God verootmoedigt en vruchten voortbrengt die aan de bekering beantwoorden, opdat ook gij tot die rust zult ingaan. Ik getuig dat God de Vader leeft. U hebt verbonden met hem gesloten. Hij biedt u een eed aan, een belofte van eeuwig leven, die hij niet kan verbreken. Ik getuig tot u dat het priesterschap de macht is waarmee God door middel van zijn Zoon, Jezus Christus, de wereld heeft geschapen. Ik getuig dat God wil dat u slaagt dat u weer thuis komt om in familie van bij hem te wonen. Ik getuig tot u dat dit de ware kerk van Jezus Christus is. Deze kerk heeft de sleutels van het priesterschap. En het is dat priesterschap waarmee God u heeft geëerd. Ik beloof u dat hij uw capaciteiten kent en dat die voldoende zijn om in geloof te hopen op het eeuwige leven voor u en uw familie. In de naam van Jezus Christus. Amen.
What inspired messages we've heard this evening.
Wat hebben we vanavond de geïnspireerde boodschappen gehoord? Ik kan alles onderschrijven wat er is gezegd. Wij herinneren u eraan dat de uitzending van het Tabernakelkoor morgenochtend van 9:30 tot 10 uur Amerikaanse tijd plaatsvindt en de zondagmorgenbijeenkomst is direct daarna. Wij danken het priesterschapskoor van de instituten in Logan en Ogden voor de prachtige muziek die het vanavond ten gehoor heeft gebracht. Na mijn toespraak zingt het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst Know this, that every soul is free. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Larry W. Gibbons van de 70. Toen ik naar de aanwezigen keek vanavond en de vele priesterschapsdragers zag die voor mij zaten en ik de rijen afkeek, voelde ik me heel erg als het kleine jongetje in de vaste en getuigenisdienst van onze wijk. En kon het jongetje zien op de achterste rij die, en als er na de getuigenissen en een duwtje van zijn moeder en een fluistering in zijn oor van zijn vader het jongetje uiteindelijk naar het podium liep en zijn handen op het sprekersstoel te legde en naar de aanwezigen keek, vervolgens zich omdraaide en weer terugliep en zei, dat kan ik niet. Ik spreek maar waardering uit voor de steunverlening, de steun die ik heb gekregen en mijn raadgevers ook en alle algemene autoriteiten. Ik ben mij vanavond bewust, broeders, dat u in dit conferentiecentrum en duizenden van u op andere plaatsen samen het grootste aantal priesterschapsdragers vormt dat ooit bijeen is gekomen. Wij maken deel uit van de grootste broederschap in de hele wereld. We kunnen ons gelukkig en gezegend prijzen dat we deel van Gods priesterschap uitmaken. We zijn geïnstrueerd en opgebouwd door geïnspireerde boodschappen. Ik bid dat ik onderwerp mag zijn van uw geloof en gebeden. Nu ik u vertel welke gedachten en gevoelens mij de laatste tijd hebben beziggehouden toen ik deze toespraak voorbereidde. Als dragers van het priesterschap zijn wij in een moeilijke tijd op aarde gekomen. We leven in een gecompliceerde wereld, waarin overal conflicten zijn. Politieke intriges vernietigen de stabiliteit van landen. Potentaten grijpen naar de macht. En delen van de samenleving lijken voor altijd ontdaan van mogelijkheden en zijn met een gevoel van mislukking achtergelaten. Wij, die tot het priesterschap van God geordend zijn, kunnen het verschil uitmaken. Als we ons voor de hulp van de Heer kwalificeren, kunnen we in zijn heilige dienst jongens opbouwen, kunnen we mannen genezen en kunnen we wonderen tot stand brengen. Onze mogelijkheden zijn onbeperkt. Het is aan ons om een goed voorbeeld te zijn. Wij worden gesterkt door de waarheid dat de grootste kracht in deze wereld de macht van God is, die door de mens zijn uitwerking heeft. Dat is de grootste kracht in deze wereld. Als wij in dienst van de Heer zijn, hebben wij recht op de hulp van de Heer. Vergeet dat nooit. Die goddelijke hulp is uiteraard afhankelijk van onze rechtschapen levenswandel. Ieder moet zich afvragen, zijn mijn handen rein? Is mijn hart zuiver? Ben ik een goede dienstknecht van de Heer? Wij worden omringd door zoveel dat onze aandacht moet afleiden van al wat deugdzaam en goed is. En ons moet verlokken tot dat wat ons onwaardig maakt voor het priesterschap dat wij dragen. Ik zeg dat niet alleen tegen de jonge mannen van de Aaronische priesterschap, maar tegen mannen van alle leeftijden. Gedurende ons leven krijgen we te maken met verleiding in verschillende vormen. Broeders, Leven wij altijd zo dat we onze heilige priesterschapstaken uit kunnen vuren? Jonge mannen, de priesters onder jullie, zitten jullie op zondag rein van lichaam en geest achter de avondmaalstafel om de zinnenbeelden van het avondmaal te zegenen? Jonge mannen, de leraars onder jullie, leven jullie zo dat jullie in aanmerking komen om het avondmaal klaar te zetten? Diakenen, bedienen jullie de leden van de kerk het avondmaal in de wetenschap dat je die taak waardig bent? Begrijpt ieder van jullie hoe belangrijk alle heilige taken zijn die jullie verrichten? Jonge vrienden, wees sterk. De filosofieën van de mens zijn overal om ons heen. Tegenwoordig draagt de zonde vaak het masker van tolerantie. Laat je niet misleiden. Achter die façade schuilt hartzeer, verdriet en pijn. Jullie weten wat goed en wat verkeerd is. En geen enkele vermomming, hoe aantrekkelijk ook, kan dat veranderen. De aard van de overtreding verandert niet. Als zogenaamde vrienden je aansporen om iets te doen waarvan je weet dat het verkeerd is, wees jij dan degene die pal staat voor het goede. Zelfs al ben je de enige. Heb de moed om een licht te zijn dat anderen kunnen volgen. Er is geen betere vriend dan je eigen zuivere geweten. Je eigen zedelijke reinheid. En wat is het een heerlijk gevoel als je weet dat je op de jou aangewezen plek staat, rein en met het vertrouwen dat je dat verdient. Broeders van de Melchizedeks priesterschap, streeft u er elke dag ijverig naar om te leven zoals het hoort? Bent u vriendelijk en lief voor uw vrouw en kinderen? Bent u eerlijk in uw betrekking met anderen? Altijd en in alle omstandigheden? Als een van u is gestruikeld, is er altijd hulp om weer rein te worden. Uw bisschop of gemeentepresident wil maar al te graag helpen en zal vol begrip en medeleven. Alles doen wat in zijn vermogen ligt om u te helpen met uw bekeringsproces, zodat u weer in rechtschapenheid voor de Heer kunt staan. Velen van u zullen zich president N. Eldon Tanner herinneren, die raadgever van 4 kerkpresidenten was. Hij was gedurende zijn hele carrière in de industrie, tijdens zijn ambtsperiode als regeringsfunctionaris in Canada, alsmede in zijn privéleven, een onwankelbaar voorbeeld van rechtschapenheid. Hij heeft ons deze geïnspireerde raad gegeven. Niets levert grotere vreugde en meer succes op dan te leven naar de leringen van het evangelie. Wees een voorbeeld. Wees een goede invloed. Ieder van ons is voorsterfelijk geordend tot het een of andere werk als Gods gekozen dienstknecht op wie hij het priesterschap heeft gemeend te moeten bevestigen en de macht om in zijn naam te handelen. Bedenk altijd dat de mensen naar u opzien voor leiding en dat u het leven van mensen beïnvloedt ten goede of ten kwade, welke invloed nog generaties lang te voelen zal zijn. Einde citaat. Broeders, ik herhaal dat het als dragers van het priesterschap van God onze plicht is om zo te leven dat wij een rechtschapen voorbeeld zijn dat anderen kunnen volgen. Toen ik nadacht over hoe we het beste zo'n voorbeeld kunnen zijn, schoot me iets te binnen dat ik jaren geleden meemaakte tijdens een ringconferentie. Tijdens de algemene bijeenkomst zag ik een jongetje bij zijn familie op de voorste rij van het ringgebouw zitten. Ik zat op het podium. In de loop van de bijeenkomst viel mij op dat als ik het ene been over het andere deed, het jongetje hetzelfde deed. Als ik het andersom deed en het andere been over het eerste heen deed, volgde hij mij. Legde ik mijn handen op mijn schoot, dan deed hij hetzelfde. En liet ik mijn kin op mijn hand rusten, hij deed het ook. Wat ik ook deed, hij imiteerde alles. Dit ging een tijdje zo door, totdat het moment naderde waarop ik de aanwezigen toe zou spreken. Ik besloot hem op de proef te stellen. Ik keek hem recht aan, om zeker te zijn dat ik zijn aandacht had. En toen bewoog ik mijn oren heen en weer.
My wife told me not to say that.
Mijn vrouw zei me dat ik dat niet moest vertellen.
He made a vain attempt to do the same.
Hij deed een vergeefse poging om het na te doen, maar ik had hem te pakken. Hij kreeg het gewoon niet echt voor elkaar om zijn oren heen en weer te bewegen. Hij wendde zich tot zijn vader, die naast hem zat, en fluisterde hem iets toe. Hij wees naar zijn oren en toen naar mij. Toen zijn vader in mijn richting keek, blijkbaar om mijn oren heen en weer te zien bewegen, zat ik ernstig met mijn armen over elkaar en verroerde geen vin. De vader wierp een sceptische blik naar zijn zoon, die er enigszins verslagen uitzag. Uiteindelijk liet hij me een schaapachtige grijns zien en haalde zijn schouders op. Ik heb in de loop der jaren over die ervaring nagedacht. Want ik bedacht dat we vooral als we jong zijn, de neiging hebben om het voorbeeld van onze ouders, leiders en leeftijdgenoten te volgen. De profeet Brigham Young heeft gezegd, we mogen onszelf nooit toestaan om iets te doen waarvan we niet willen dat onze kinderen het zien. We zouden het goede voorbeeld moeten geven en wensen dat ze het navolgen. Tot diegenen onder u die vaders zijn van jongens of leiders van jongens, zeg ik, streef er naar het voorbeeld te zijn dat die jongens nodig hebben. De vader moet uiteraard het allerbeste voorbeeld zijn. En de jongen die gezegend is met een goede vader, heeft geluk. Maar zelfs een voorbeeldig gezin met een ijverige en getrouwe vader en moeder kan nog altijd alle steun en hulp gebruiken die ze kunnen krijgen van goede mannen die echt om de jongens geven. En dan is er de jongen zonder vader of wiens vader momenteel niet zo'n goed voorbeeld is als hij zou moeten zijn. Voor die jongen heeft de Heer een netwerk met helpers in het leven geroepen in de kerk. Bisschoppen, adviseurs, leerkrachten, scoutleiders en huisonderwijzers. Als het programma van de Heer is toegepast en goed werkt, zou geen enkele jongeman in de kerk zonder de invloed van goede mensen moeten zijn. Hoe doeltreffend een geïnspireerde bisschop, adviseur of leerkracht is, heeft erg weinig te maken met uiterlijke kenmerken als macht of een overvloed aan wereldse goederen. De leiders die de meeste invloed hebben, zijn meestal zij wier hart brandt met het vuur van toewijding aan de waarheid. Die laten zien dat je pas een man bent als je je plichten gehoorzaamt die een alledaags voorval kunnen omtoveren tot een blik op de persoon die wij willen zijn. En laten we ons voornaamste voorbeeld niet over het hoofd zien, namelijk onze heiland Jezus Christus. En geboorte is voorzegd door profeten. Engelen kondigden het begin van zijn aardse zending aan. Hij groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Jezus liet zich door Johannes in de rivier dopen, die de Jordaan genoemd wordt, en begon zijn formele bediening onder de mensen. Jezus keerde zich af van de bedriegelijke redeneringen van Satan. Hij richtte zich op de taak die zijn vader hem had toegewezen, wijdde er zijn hart aan en gaf er zijn leven voor. En wat een zonderloos, onzelfzuchtig, edel en goddelijk leven was het. Jezus werkte. Jezus had lief. Jezus diende. Jezus getuigde. Hoe kunnen we een beter voorbeeld vinden om na te volgen? Laten we nu, meteen, vanavond, daarmee beginnen. Leg voor altijd uw oude zelf af en daarmee ook verslagenheid, wanhoop, twijfel en ongeloof. Dan krijgen we een hernieuwing van ons leven. Een leven van geloof, hoop, moed en vreugde. Geen taak lijkt dan te groot. Geen verantwoordelijkheid weegt ons dan te zwaar. Geen plicht is een last. Alles wordt mogelijk. Vele jaren geleden heb ik gesproken over iemand die de heiland als voorbeeld nam. Die standvastig en trouw was, sterke rechtschapen in alle stormen van het leven. Hij maakte moedig zijn priesterschapsroepingen groot. Hij is een voorbeeld voor ons allemaal. Zijn naam was Thomas Michael Wilson, zoon van Willie en Julie Wilson uit Lafayette in Alabama. Al in zijn tienerjaren, het gezin was toen nog geen lid van de kerk, kreeg hij kanker. Er volgde pijnlijke bestralingstherapie, waarna het weer een poosje goed met hem ging. Deze ziekte bracht het gezin niet alleen tot het besef dat het leven waardevol is, maar ook dat het kort kan zijn. Ze wenden zich tot godsdienst om hen door deze moeilijke periode heen te helpen. Vervolgens kwamen ze in contact met de kerk en uiteindelijk lieten allen, behalve de vader, zich dopen. Toen hij het evangelie had aangenomen, hunkerde de jonge broeder Wilson ernaar om op zending te gaan. Ook al was hij ouder dan de meeste jonge mannen die op zending gaan. Hij was 23 toen hij werd geroepen om in het zendingsgebied Salt Lake City, Utah te werken. Ouderling Wilson's collega's beschreven zijn geloof als onvoorwaardelijk, onwrikbaar en vastberaden. Hij was een voorbeeld voor iedereen. Maar na 11 maanden zending kwam de ziekte terug. Wegens botkanker moesten zijn arm en schouder geamputeerd worden. Toch zette hij zijn zendingswerk door. De moed die ouderling Wilson tentoonspreidde en zijn vurige verlangen op zending te blijven troffen zijn vader, die geen lid was, zozeer dat hij de leringen van de kerk onderzocht en zich ook liet dopen. Ik vernam dat een onderzoekster die door ouderling Wilson onderwezen was, zich had laten dopen en bevestigd wilde worden door ouderling Wilson, omdat zij hem zo respecteerde. Met enkele anderen ging ze naar het ziekenhuis waar ouderling Wilson lag. Daar legde hij zijn overgebleven hand op haar hoofd en ouderling Wilson bevestigde haar tot lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Maand in maand uit ging ouderling Wilson door met zijn dierbare maar pijnlijke werk als zendeling. Er werden zalvingen gegeven en gebeden opgezonden. Door zijn voorbeeld van toewijding leefden zijn medezendelingen dichter bij God. De lichamelijke toestand van ouderling Wilson verslechterde. Het einde naderde en hij moest terug naar huis. Hij smeekte om nog een maand te mogen blijven en dat verzoek werd ingewilligd. Hij stelde zijn geloof in God en hij, op wie Thomas Michael Wilson in stilte vertrouwde, deed de vensters van de hemel open en zegende hem overvloedig. Zijn ouders, Willy en Julia Wilson en zijn broer Tony gingen naar Salt Lake City om hun zoon en broer naar Alabama te brengen. Maar er moest nog een zegen waar lang om gebeden en naar verlangd was, verleend worden. Het gezin nodigde mij uit hen te vergezellen naar de Jordan River Temple, waar de heilige verordeningen die gezinsleden voor eeuwig en voor dit leven samenbinden, werden verricht. Ik nam afscheid van de familie Wilson. Ik zie ouderling Wilson nog voor me, zoals hij me bedankte, omdat ik hem en zijn dierbaren vergezeld had. Hij zei, het doet er niet toe wat er in dit leven met ons gebeurt, als we het evangelie van Jezus Christus maar hebben en er naar leven. Het maakt niet uit of ik het evangelie aan deze kant of aan de andere kant van de sluier verkondig, zolang ik het maar verkondig. Wat een moed, wat een vertrouwen, wat een liefde. De familie Wilson maakte de lange reis terug naar Lafayette, waar ouderling Thomas Michael Wilson van deze aarde naar de eeuwigheid overging. Hij werd begraven met zijn zendelingennaamplaatje opgespeld. Broeders, laten wij, nu wij deze algemene priesterschapsbijeenkomst gaan verlaten, ons allemaal vast voornemen om ons voor te bereiden op onze kans. En laten wij het priesterschap dat wij dragen eren door de diensten die wij verlenen, de levens die wij tot zegen zijn en de zielen die wij mogen helpen redden. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie. En u kunt iets goeds tot stand brengen. Van deze waarheden getuig ik in de naam van Jezus Christus, onze heiland. Amen.
This as Our Heavenly Father.
Onze Hemelse Vader. Nederig en met diepe dankbaarheid komen wij aan het eind van deze dag. Deze prachtige dag en deze prachtige priesterschapsbijeenkomst van deze conferentie. Tot u en danken voor de profeet en zijn raadgevers en de apostelen en alle anderen die u hebt geroepen in hun taak om ons te leiden. En we zijn dankbaar voor de krachtige boodschappen en de raad en de getuigenissen die ons zijn gegeven en met ons zijn gedeeld in deze bijeenkomst. Wij bidden nederig dat u ons wilt zegenen met het geloof en de moed om ons te bekeren en beter te worden, betere zoons en vaders en priesterschapdragers en op koers te blijven en de discipline te hebben die we nodig hebben en het geloof en vertrouwen dat we onze verantwoordelijkheden aankunnen en de woorden te volgen van onze profeet, president Thomas S. Monson. Wij bidden nederig voor deze zegeningen, maar we zijn bovenal dankbaar voor uw zoon, voor zijn verzoening en zijn liefde en zorg voor een ieder van ons. Wij uit onze dankbaarheid en dank en vragen om deze zegen, zegens in de naam van Jezus Christus. Amen.